Gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee G. van Wijk uit Dordrecht. A special welcome to our guests from Turda, Albert and Marta Nagy. It's a pleasure for us to meet you in our church again. De schriftlezing in deze dienst is uit Marcus 14. Vanavond om 6:30 hoopt dominee A.C. de Kruif uit Haaf te voor te gaan. De kerkdiensten van volgende week zondag, 4 maart. In de ochtenddienst om 9:30 hoop voor te gaan dominee J. Hoek uit Veenendaal. En in de avonddienst om 7:30 dominee Van Zetten. De mededelingen, we denken in onze voorbeden aan zieken en ouderen in onze gemeente. We brengen ook graag de appelflappen en puddingbroodjes actie van de vakantie Bijbelweek bij u onder de aandacht. Bestellen kan tot en met vrijdag 2 maart. Als u geen formulier hebt ontvangen, kunt u er een meenemen bij de uitgang van de kerk. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is bestemd voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week zal de voorjaarszendingscollecte van de Gereformeerde Zendingsbond worden gehouden. Onze voorzang is uit Psalm 84, vers 1, hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God. En ook vers 6, want God, de Heer, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. We zingen deze psalmverzen ritmisch. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 38, daarvan het tweede en ook het achtste vers. We zingen samen van Psalm 38, de versen 2 en 8. Luisteren wij dan nu naar Gods heilige wetten, naar de samenvatting daarvan. En we zingen daarna van Psalm 119, daarvan vers 88. Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt, Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft ons de wet aldus samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Zoeken wij samen Gods aangezicht in gebed. Laat ons samen bidden. Wat is dat onvoorstelbaar, Heere, dat u naar deze aarde kwam en dat uw weg naar beneden afliep. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Dat is waar geworden en waar gebleken in uw bestaan. Wie kan die weg van u peilen? Uw kerk wordt daarin meegenomen, ook wij persoonlijk, als wij luisteren naar het evangelie. En wilt u maken, Heere, dat het goed is in deze dienst? Wilt u maken dat we stil zijn, of anders misschien stil worden, onder zoveel goedheid van uw kant, dat u uw ziel tot een schuldoffer hebt gesteld, zodat door die wonderlijke ruil, door de plaatsvervanging, een mens aan u verbonden tot in eeuwigheid mag leven. U hebt het zelf gezegd tegen uw discipelen en in uw discipelen tot heel die wereldkerk. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat een wonder, wat een genade. En dan, Heere, als we komen naar de kerk, als we stilgezet worden, als we de week weer overzien, als we de balans opmaken, Heren, dan moeten we in alle eerlijkheid erkennen dat wij mensen zijn die ook op deze dag door u geholpen moeten worden. Tot op deze dag de vergeving hebben te ontvangen. En ook na ontvangen genade, Heren, moeten we erkennen. Wij zijn mensen die telkens opnieuw van u afwijken. En telkens opnieuw geneigd zijn eigen wegen te kiezen. We hebben ervan gezongen. Vanuit Psalm 119, het laatste: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Heren, dat was niet nodig. Want u, de herder, laat zo duidelijk uw stem horen. En geef het ook maar op deze morgen, als dan de schrift mag opengaan, als het woord ons wordt bediend, dat we daarin dan de stem van u, Heere Jezus, mogen vernemen. En geef dan, Heere, dat wij eraan ontdekt worden, als wij dan u door onbedachtzaamheid zijn kwijtgeraakt. Heere, dat er bij u een thuiskomen mag zijn, dat we dan elkaar mogen aanvuren om te letten op wat u tot ons te zeggen hebt. Och, Heere, en tegelijkertijd die stem van u is zo duidelijk, die is zo krachtig. Als wij van u kunnen zijn, dan zal die stem van u ons bij u brengen. Want u zegt het, mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Heren in de hemel, als we de stem van u niet kennen of nog niet kennen, wilt u dat dan anders maken in ons leven? Misschien dat wij daarbij hebben te denken aan degene die ons lief en dierbaar zijn. Misschien hebben we wel te denken aan een zoon of een dochter. Misschien denken we op dit ogenblik wel aan een vader of moeder. Of aan een vriend, een vriendin. Heere, wilt u het dan zo maken, als wij de band aan u, de zaligmaker, mogen genieten en kennen, dat u het geeft aan onze dierbaren. Waar wij ons menigmaal machteloos weten om dat woord te brengen en de vonk te laten overspringen, doen we een beroep op u. Lieve Heere, neem ons onder uw hoede op deze morgen. En geef dat we uw voetstappen richting Golgotha mogen drukken. En mogen zien de grote liefde voor de kudde, voor de schapen. En dat u ook nog gezegd hebt dat er schapen zijn die van deze stal niet zijn. Dat u moet heen gaan om ook die nog toe te brengen. Heere, hoor dan ons gebed en aanvaard u onze dank. En neemt u weg alle zonden die tussen u en ons instaan. En verheerlijk uw naam. We vragen het u uit genade alleen. Amen. Wij openen de schrift van morgen in het Nieuwe Testament. Wij lezen samen vanuit Marcus 14. Marcus 14, de versen 27 tot en met 31. Daar staat boven geschreven: Petrus gewaarschuwd. Marcus 14, vanaf vers 27. En Jezus zei tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus zei tegen hem: Ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. Maar Jezus zei tegen hem: Voorwaar, ik zeg u dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger: Al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook allen. De tekst voor de prediking is van vers 27, het tweede gedeelte, en vers 28... Ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Dat is de tekst voor de prediking. We willen ook onze Roemeense gasten van harte welkom heten. Ik doe dat kort, zoals zojuist ook gebeurd is, in het Engels. Ook om een klein stukje van de inhoud van de preek ook maar aan de predikant en zijn vrouw mee te geven. We are delighted that our Romanian pastor and his wife are among us, and we hope that you have a blessed stay here in the congregation. We want to preach about Mark 14 verses 27 and 28, and in the sermon I want to point out that the shepherd is beaten and the flock is scattered, and it seems that the work of Christ comes to an end, but he brings them together, and that promise is not fully fulfilled yet, because from all nations and from all ages he will bring them together, but there is his flock, Israel, which will be gathered also. God bless you with the congregation in Romania, and please have a blessed stay among us. We gaan samen zingen, gemeente, ter inleiding op de prediking van Psalm 69, daarvan het derde en ook het vierde vers. 69, 3 en 4. Thank you. Het gebeurt met enige regelmaat, gemeente, dat een staatshoofd of een politiek leider met de dood wordt bedreigd. Allerlei veiligheidsmaatregelen worden getroffen om bijvoorbeeld de koninklijke familie te beschermen. En als het misgaat, wat gebeurt er dan? Nou, dan zijn er tal van veiligheidsfunctionarissen die hun leven in de waagschaal stellen, die met gevaar voor eigen leven de hoogwaardigheidsbekleder afschermen. Je ziet dat soms wel eens gebeuren. Als dan de film wordt teruggedraaid, dan werpen als het ware die veiligheidsmensen zich over zo'n hoogwaardigheidsbekleder heen en dan maken ze dat ze wegkomen. Hier in onze tekstgemeente zien we iets totaal anders. We zien hier het beeld van een Jezus die wordt geslagen. En in plaats dat zijn discipelen voor hem in de bres springen, kiezen ze zo dadelijk het hazenpad. De Heer Jezus zegt, er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. En toch, gemeente, jonge mensen, zo moest het allemaal gebeuren. We zien hier de herder van Gods kerk in totale ontluistering. De vraag is waarom? Waarom? Waarom moest hij nou worden geslagen? Dat is om u te kunnen genezen. En die schapen worden verstrooid. Die schapen denken het is over en uit. Oh nee hoor. Hij gaat ze voor naar Galilea en daar zullen ze hem opnieuw zien. Hij zal zijn kudde opnieuw bijeenbrengen. De vraag is deze, gemeente, zult u, zal ik, zullen wij daarbij zijn? Behoor ik tot die kudde? Ben ik zo'n schaap van hem? Mogen we met deze vraag, gemeente, tijdens de dienst ook tot onszelf inkeren? Luisteren naar het woord dat ons wordt bediend vanuit Marcus 14. We zetten als thema boven de preek de ware herder van Gods kerk. De ware herder van Gods kerk. Wat is er met die herder aan de hand? Een drietal facetten, gemeente, halen we vanuit de tekst naar voren. Dat betekent ten eerste, hoor naar zijn waarschuwing. Ten tweede, zie op zijn verwonding. En ten derde, hoop op zijn ontferming. De ware herder van Gods kerk. En we zien een drietal facetten. Dat betekent ten eerste, hoor naar zijn waarschuwing. In de tweede plaats, zie op zijn verwonding. En in de derde plaats, hoop op zijn ontferming. Het eerste is, hoor naar zijn waarschuwing. Gemeente, wij volgen de Heer Jezus op zijn lijdensweg, op zijn weg richting Golgotha. Telkens opnieuw worden we als mens in beslag genomen door het ingrijpende daarvan. Het is ingrijpend als je ziet dat hij die weg is gegaan. En het is ook ingrijpend en aangrijpend als je ziet dat hij die weg vrijwillig is gegaan. Het is zo ingrijpend dat Jezus op de berg der verheerlijking, toen hij daar samen was met Mozes en Elia, vastgehouden moest worden. Daar op die berg waar zijn gedaante werd veranderd in hemels licht, dat Mozes en Elia, de wet en de profeten zou je kunnen zeggen, die kwamen tot Jezus om met hem te spreken aangaande zijn uitgang van Jeruzalem. Om hem te ondersteunen, om hem aan te vuren. Ja, die lijdensweg van de zaligmaker is zo diep. De discipelen hebben het gezien, hoe dat de Heer Jezus kroop door de hof in de grootst mogelijke zielsbenauwdheid. En meer nog, De discipelen hebben daar in de hof die ene engel gezien die daar kwam om hem in zijn gebedsworsteling te ondersteunen en te versterken. En nu is dit het wonderlijke, gemeente, dat de Heere Jezus in dat diepe zielenlijden zich tot het laatst aan toe bekommert om zijn kerk, bekommert om zijn discipelen. Want hoor eens wat hij nu zegt tegen zijn discipelen, te midden van de grootste smarten, te midden van dat afschrikwekkende uitzicht. Hij waarschuwt hen. Hij bereidt hen voor op dat wat komen gaat. Laten we het zomaar zeggen, hij blijft zorgen voor zijn schapen. En dat terwijl hij de dood zal moeten sterven. Gemeente, je zou geneigd zijn om te zeggen, zou de Heere Jezus nou niet bezet zijn met heel andere gedachten? Dat is zo opvallend rondom de kruisgang van de zaligmaker. Dan zie je zelfs als hij daar gehangen is aan het kruis, de bemoeienis met dat volk dat voor hem staat. En dan bidt hij tot zijn vader, vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dan zie je hem hangend aan het kruis zelfs nog bemoeienis hebben over die ene moordenaar. En dat hij tegen die ene moordenaar zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zijn bemoeienis en zijn worsteling zie je dan bijvoorbeeld ook als hij dan zijn moeder ziet staan aan de voet van het kruis. En Johannes, zijn discipel, dat hij zegt, vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Gemeente, denkt nooit, de Heer is me vergeten. Denk nooit, de Heere bekommert zich niet om mij. Het interesseert de Heere niets hoe het met mij gaat. Als we ergens zien dat hij herder is en dat het lot van zijn kerk hem interesseert, dan juist rondom het kruis van Golgotha. Zijn smart is met niets te vergelijken. En de Heere Jezus is bezig met zijn discipelen. Want straks dan zullen ze daar staan aan de voet van het kruis. Dan zal een zwaard door hun ziel gaan. Wat een nood, wat een ontluistering, wat een verdriet. Maar ook wat een bewogenheid voor de zielen van zijn discipelen. Wat een bewogenheid met mensen. Tegen die jammerende vrouwen die hem achtervolgen op die Via Dolorosa. Zegt de Heer Jezus, ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Gemeente, jonge mensen. Misschien denk je het ook wel eens. Ach, zal de Heer zich nou mijn lot wel aantrekken? Ik mag je antwoord geven vanuit de tekst. Ik mag je antwoord geven vanuit de schrift. Waarom denk je dat de Heer Jezus anders gekomen was naar deze wereld? Zou de Heer Jezus gekomen zijn voor vrome mensen? Nee, hij is gekomen voor een wereld verloren in schuld. Dus, om kort te gaan, zie op zijn bewogenheid. Maar dan ineens, dan gaat de Heer Jezus spreken, en je kunt je voorstellen dat de discipelen dat niet hebben kunnen vatten, over wegvluchten, over verstrooien, over uit elkaar geslagen worden. Want, wat is er gebeurd, gemeente? De Heer Jezus heeft zojuist met zijn discipelen het laatste avondmaal gebruikt. En dat was een goed moment, een moment van innige gemeenschap. In het Oude Oosten is het sowieso dat een maaltijd het symbool is van gemeenschap, van ontmoeting, van vriendschap. Maar dat gold toch wel in het bijzonder van dat laatste avondmaal. Zulke hartelijke woorden hadden daar aan de tafel geklonken. En vriendelijk had Jezus tegen hen gezegd, ik noem jullie niet meer dienstknechten, want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb jullie vrienden genoemd. Maar dan ineens komt er in die vriendelijke toon van de Heer Jezus verandering. Het was zo goed geweest. Je zou daar wel altijd willen blijven. Ze hadden daar zelfs ook nog de lofzang gezongen. Maar nu is dan die maaltijd tot een einde gekomen. En nu begeeft de stoet, Judas heeft toen de kring al verlaten, maar de stoet begeeft zich dan richting de Olijfberg, richting Gethsemane. En dan ineens, gemeente, dan laat de Heer Jezus die zwaar geladen woorden klinken. Voorwaar, zeg ik u, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Laten we hier eens een ogenblikje halt houden. Moet u zich dat nou eens voorstellen, onderweg uit die paaszaal naar de plaats van Gethsemane, waar de Heer Jezus straks een gebedsworsteling zal hebben, zegt de Heer Jezus tegen al die discipelen: Jullie zullen zich allemaal aan mij stoten. Sterker, jullie zullen me allemaal verstoten. Wegdoen. Bij Petrus heel duidelijk. Ik ken de mens niet. Kunt u zich enigszins voorstellen wat voor een commotie dat gegeven heeft onderweg? Een groter contrast kun je je bijna niet voorstellen. Petrus, de man die ook moeite heeft om ook maar één gedachte voor zichzelf te houden, die gooit het er ook meteen uit en die zegt: och heren, al zouden ze misschien allemaal aan u geërgerd worden, al zullen ze zich allemaal aan u stoten, ik niet. En eigenlijk die gedachte van Petrus is de gedachte van al de andere discipelen, want dat staat er in onze tekst. En insgelijk zeiden zij ook allen in vers 31. Heere Jezus, hoe durft u dit nou ineens zomaar te zeggen? Betekent onze 3-jarige omwandeling met u dan helemaal niets voor u? Hebben we u dan niet gevolgd overal waar u heen ging? Zijn we u dan niet trouw gebleven tot op deze dag? En u herinnert zich dat toch nog wel, Heere Jezus, toen met die wonderbare spijziging, toen u sprak over het breken van uw lichaam en het vergieten van uw bloed, dat er velen van die volgelingen van u, duizenden en duizenden, die zijn teruggegaan. Toen hebt u tegen ons gezegd: willen jullie misschien ook niet weggaan? Toen hebben wij gezegd: Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Heere Jezus, misschien zijn wij dat ook wel geneigd om te zeggen: Heere Jezus, betekent het dan helemaal niets voor u dat ik avondmaalganger ben? Of dat ik belijdenis heb gedaan, dat ik gedoopt ben? We kunnen ons dat dus best goed voorstellen, denk ik, hè? Als de Heer Jezus dat nou zegt, dan zouden we allemaal stijgeren. Ik zeg: Heere, hoe kunt u dat nou zeggen? En toch, gemeente, dit is de schrift, dit is de praktijk, dit is de werkelijkheid. En Petrus en de discipelen, ach, dat bent u meteen met me eens, zijn niet zoveel anders dan u, dan ik. We zien hier naar de mens in algemene zin. Wij kunnen ons als mensen gewoonweg niet voorstellen dat zonder de genade van de Heere, zonder dat de Heere ons vasthoudt, voortdurend vasthoudt, dat wij geestelijk gezien zomaar in een totaal ander vaarwater terechtkomen. Ja, natuurlijk wel een ander wel. Maar als het gaat om onszelf, dan denken we dat we het roer van ons levensscheepje stevig in handen hebben. En met de borst vooruit zeggen we: dat zal niet gebeuren, want daar ben ik altijd zelf nog bij. Daar ben ik altijd zelf nog bij. En dan neemt Petrus het woord. Zijn eerste misstap of zijn eerste denkfout, of hoe we het ook noemen willen, is dat hij de rechtstreekse waarschuwing van de Heere Jezus niet ter harte neemt. Petrus en ook de anderen gaan regelrecht tegen het woord van de Heere Jezus in. De Heer had gezegd: u zult allen aan mij geërgerd worden. En de rotsman Petrus zegt: Heere Jezus, dat kan niet, dat is niet waar. Wat u nu zegt, dat klopt niet. Zijn eerste valkuil is, onze eerste valkuil is, waar we het woord van de Heere niet serieus nemen. En dat terwijl er voor de discipelen en ook voor ons geen enkele reden is om dat woord van de Heere te wantrouwen. Dat is ook wel gebleken, ze zijn 3 jaar met hem omgegaan. Jezus heeft zelfs kunnen zeggen, wie van uw lieden overtuigt mij van zonde? Is er ooit één woord van bedrog in zijn mond geweest? De discipelen, ze wisten het, Jezus is de weg, Jezus is de waarheid. En wat hij spreekt is altijd waarheid en hij is het leven. Ik hoor u zeggen, ja, maar hoe komt het dan dat de discipelen voor dit woord van de zaligmaker dan niet vallen? Waarom dat ze dan protesteren? Mag ik dat beantwoorden met een wedervraag? Hebt u dat in uw eigen leven dan nooit ontdekt? Hebt u dat in uw eigen leven nooit ontdekt? Dat je met het verstand de dingen van de schrift voor waar houdt? Oh zeker, u hebt helemaal geen enkele behoefte om dat in twijfel te trekken wat er geschreven staat. En we zeggen het misschien nog wel, ja, ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Maar weet u wat nou punt is, gemeente? Op het moment dat die waarheid van God wordt toegepast in ons leven. Op het moment dat die waarheid van God ook consequenties heeft voor mijn dagelijkse handel en wandel, dagelijkse praktijk. Wat nu als de waarheid van God mij ook iets gaat kosten in het maatschappelijke leven. Weet u, dan kan de zaak zomaar ineens anders komen te liggen. Dan kun je woorden horen als, ja, wacht nou eens even, beste man. Maar dat was vroeger hoor, dat geldt vandaag niet meer. Of dan wordt gezegd, van ja, maar kijk nou, zou dat nou zo letterlijk bedoeld zijn? Of dan zeg je, ja, dat staat wel in de Bijbel. Nou ja, dat is dan jammer voor de Bijbel. Dat heb ik letterlijk een keer iemand horen zeggen die erop voorstond dat hij christen was. Dat staat wel in de Bijbel. Nou ja, dat is dan jammer voor de Bijbel. Nou, op zo iemand hoeven we ook niet neer te kijken. Laat ik dat er meteen maar bij zeggen, gemeente, want het is de neiging van elk natuurlijk mensenhart. En dan heb ik het nu niet over de genade van de Heere, want door de genade van de Heere mogen we het woord toevallen, maar dan heb ik het over een natuurlijk mens. Die verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Dwaasheid voor een natuurlijk verstand. En we willen er niet aan. De Heere Jezus die schenkt hier klare wijn. En ze willen er niet van horen, ze willen er niet van weten. Nou gemeente, daar hebben we nou ons beeld. Dat is ons beeld. Val ook niet zo mee te buigen. Dat ligt ons niet zo. Ook al zeggen we het woord van de Heere hoog te hebben. En de vraag is, hoe komt dat nu? Omdat het woord van de Heere ingaat tegen ons eigen inzicht en ingaat tegen ons eigen vlees. Maar de rotsman Petrus die zal erachter komen, trouwens de ander ook wel, dat er niets onwankelbaars aan hem is. Hoewel hij op dit moment denkt te kunnen blijven staan in eigen kracht. Petrus gaat ontdekken en moet ontdekken dat hij zonder de zaligmaker weer net zo hard door die golven heen zakt als daarvoor. Och Petrus, och mannen, och gemeente van Bruchem, och dominee van Wijk, had u alstublieft deze waarschuwing ter harte genomen. Kom toch aan de voeten van de Heere Jezus en zeg toch, Heere Jezus, die woorden van u, die kan ik niet begrijpen, die kan ik niet vatten, maar ik ze zijn waar, ik kom aan uw voeten. Heere, hoe moet het dan verder? Heere, houdt u mij maar vast, want ik sta voor mezelf niet in. Maar Petrus maakt nu een tweede fout. Het eerste was dat hij dat wat Jezus gezegd heeft in de wind sloeg. Tweede is, en dat is ook heel herkenbaar, helaas moet ik zeggen, dat hij zichzelf uitnemender acht dan de anderen. Want hij zegt, nou ja, kijk, dat die anderen misschien geërgerd worden, dat zou best nog wel eens kunnen, maar ik zeker niet. Ik zeker niet. Gemeente, dat is wat. Zullen we dat eens even laten landen? Kijk, wij staan erachter. Wij weten wat daarna gebeurd is. Wij weten dat er van Petrus voornemen om de Heere Jezus te beschermen, desnoods met zijn eigen leven, dat daar helemaal niets van terechtgekomen is. Sterker nog, dat Petrus feitelijk dieper gevallen is dan de anderen. De mens die denkt sterker te zijn dan anderen, is feitelijk zwakker dan de anderen. Want het is waar, de discipelen, ze zijn gevlucht in de nacht. Maar Petrus heeft zijn meester verloochend. En dat gaat dus verder. Dat gaat dus veel dieper. Dat had die man niet voor mogelijk gehouden. Gemeente, wat een enorm stuk onderwijs voor ons allemaal. Wat zijn wij stijl van de Heere Jezus afhankelijk in alle situaties van het leven. En wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En natuurlijk zeggen we, ja, maar goed, het is toch niet helemaal eerlijk om Petrus nou zo hard te vallen of Petrus nou zo aan te pakken. Petrus heeft het tenminste nog een beetje geprobeerd. Hij wilde als het ware zijn meester nog redden, tussen aanhalingstekens. En dat is ook zo, daar heb je ook wel gelijk in. Maar gemeente, dit is de les. Luister naar het woord van de Heere, altijd. En neem ook zijn waarschuwing ter harte, elke dag opnieuw. Maar de tekst gaat verder. We zien in de tweede plaats, niet alleen hoor naar de waarschuwing, maar Jezus spreekt ook over zijn wonden. De herder wordt geslagen, zegt hij. De ware herder van Gods kerk. Zie op mijn verwonding, zegt Jezus. Dat is het tweede. Zie op mijn verwonding, dat gaan we ook doen. Want Jezus zegt, die herder zal worden geslagen. Misschien een beetje een rare vraag als ik dat zo u stelt. Doet u dat wel eens? Zo in deze leidersweken. Zien op de wonden van de Heer Jezus. Nu zijn er misschien jongeren in de kerk die zeggen, ja, maar dat is toch eigenlijk wel een beetje een vreemde vraag. Want hoe gaat dat dan? Want Jezus is niet bij ons. En toch, mediteer je daar wel eens over? Kijk, ik bedoel dit. In de Nederlandse geloofsbelijdenis van Guido de Brij, in artikel 21, zijn hele bekende woorden overigens, dan staat er geschreven, wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En die wonden, die staan profetisch al voorzegd. En Petrus en de anderen, ze zijn zo bezig met wat Jezus gezegd had, het dringt helemaal niet tot hen door dat de Heer Jezus hiermee een tekst uit het Oude Testament citeert. Het is een citaat uit Zacharia 13. En dat geeft aan het spreken van de Heer Jezus nog veel meer gewicht. Hoewel de Heer Jezus zich geen gezag hoeft te verwerven, omdat zijn spreken goddelijk spreken is, bedient hij zich juist rondom zijn lijdensgang, zijn kruisgang, van vele schriftwoorden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Schriftwoord, Psalm 22. In uw handen beveel ik mijn geest. Allemaal schriftwoorden. Kruiswoorden zijn op veel ook schriftwoorden. Hier ook opnieuw. Zwaar geladen klinkende woorden. Petrus hoort niet. Discipelen, dring het nou niet tot je door. Hoor je nou wat Jezus zegt? Ik zal geslagen worden. Ik zal geslagen moeten worden. En jullie discipelen, met jullie heldhaftigheid, jullie zullen allemaal verstrooid worden, uiteengeslagen worden. Maar deze waarschuwing lijkt allemaal te vergeefs te zijn. De Heere Jezus, gemeente, zie hem daar staan, is een onbegrepene in eigen kring. Wat een smart, hè? Wat een verdriet. Ja, dit heeft ook het lijden van de zaligmaker verzwaard. De eenzaamheid. Al die discipelen weg, duizend in getal. Johannes de Doper omgebracht, zijn heroud. En straks de 12. En op het allerlaatst is hij zo eenzaam dan moet hij uitkermen aan het kruis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat een smart voor Jezus. De kerk kan dat beeld dat Jezus hier uittekent niet verdragen. Wat zegt u daar, Heere Jezus, een herder die geslagen wordt? Nee, zo kennen wij u niet. U bent de goede herder. U bent de herder die de schapen draagt in zijn schoot. We hebben hem graag in gedachten als die herder die een beer en een leeuw te lijf gaat en verslaat. En die op die manier zijn leven in de waagschaal stelt. Maar een herder die er zelf persoonlijk daadwerkelijk aan onderdoor gaat. Petrus, hoor je dan de diepe klank niet toen Jezus sprak in Johannes 10... De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Petrus heeft waarschijnlijk gedacht dat Jezus bedoelde: de goede herder waagt zijn leven voor de schapen. Maar dat zei de Heer Jezus niet. Er staat: hij stelt zijn leven voor de schapen. Dat betekent dat hij daadwerkelijk zijn leven gegeven heeft in ruil voor het leven van zijn schapen. Petrus ziet in de Heer Jezus wel de leeuw uit Juda's stam, maar niet het schaap dat ter slachting wordt geleid, als een herder die zal worden geslagen. En gemeente, waarom brengt de Heer Jezus zijn discipelen nu van al deze zaken op de hoogte? Kunnen nu in deze laatste ogenblikken de discipelen met de Heer Jezus die momenten niet in alle vrede en rust doorbrengen? Is dat niet veel beter? Gemeente, we zien hier een herder die juist worstelt om het behoud van zijn kerk, om het behoud van zijn schapen. Hij wil zijn kerk met deze woorden voorbereiden. Hier geldt wat de Heer Jezus in het Johannesevangelie heeft gezegd. En nu heb ik het gezegd, voordat het is gebeurd, opdat wanneer het gebeurd zal zijn, u geloven mag. Zouden de discipelen niet aan deze woorden hebben moeten terugdenken, als ze zien op het moment dat Jezus wordt geslagen, letterlijk, zo fel het kan. Hoe hebben ze de Heer Jezus niet met vuisten in zijn gezicht geslagen? Hoe hebben ze hem niet met zo'n keiharde rietstok op het hoofd geslagen? Hoe hebben ze hem de doornenkroon tot bloedens toe niet op zijn hoofd gedrukt? En hoe hebben ze hem niet bespuugd? Hoe hebben ze hem niet bespot? Profeteer ons Christus, wie heeft u geslagen? Ja, gemeente, wie heeft hem geslagen? Wie heeft hem geslagen? Weet u dat? Ik wel. Dat lied zegt: ik sloeg hem die wonden. Voor mij moest hij daar staan. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. En toch is daarmee nog niet het laatste gezegd. Want wie heeft nou ten diepste de Heer Jezus geslagen? De mensen? U? Ik? De duivel misschien? Is hij door die hellemachten geslagen die op hem aankwamen, daar op Golgotha? Nee. Er staat geschreven: ik zal de herder slaan. Jongens en meisjes, die herder, nou dat weten we wel, die herder, dat is dan natuurlijk de Heer Jezus. Maar nou even een vraag: wie is nou die ik? Wie is nou die ik? Gemeente, hier komen we bij het goddelijk mysterie. Ten diepste is het God de Vader die zijn eigen zoon de Heer Jezus Christus slaat en verbrijzelt. Het is God de Vader die zijn Zoon letterlijk slaat. Slaat aan het kruis van Golgotha. Jesaja profeteert het in het bekende 53ste hoofdstuk. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij, God dus, heeft hem, zijn Zoon Jezus, krank gemaakt. God heeft zijn Zoon krank gemaakt? Gemeente, zien we dan de ernst van de zonde? Nee, niet een schaap wordt weggenomen. Niet een paar schapen worden door de vijand weggesleept. Niet de kudde, maar de herder zelf. De zonde was zo groot, de herder zelf moest eraan onderdoor. En de schapen worden verstrooid. De angst der hel zal over Christus worden uitgegoten. En de schapen zullen in radeloosheid wegvluchten. En het komt zover dat de kudde herderloos lijkt. Ja, lijkt. Lijkt. Want de Heere Jezus voegt er nog iets aan toe. Iets wat overigens die discipelen helemaal niet horen, wat helemaal niet binnenkomt. Waar die discipelen ook helemaal niet op ingaan. Want in één adem laat de Heere Jezus erop volgen, maar nadat ik zal zijn opgestaan, zal ik u voorgaan naar Galilea. Onbegrijpelijk, hè, vindt u niet, dat Jezus nou voor zulke mensen zoals u en ik en de discipelen, die het allemaal niet meer zo zien en niet weten, dat hij voor zulke mensen naar het kruis is gegaan. Maar ook dat hij geslagen wordt om onzentwil. Daarom ik vraag het u nog een keer, kijkt u wel eens in zijn wonden of niet? We vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Kijk, u kent dat gevleugelde woord wel, het wordt nog wel eens aangehaald. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En meestal als dat gezegd wordt, bedoelen we daarmee te zeggen, ja, alle ellende in deze wereld die er is, ja, dat heeft zijn basis in ons zondige bestaan, in onze opstand, de zondeval. Maar je mag het misschien ook zo zeggen, gemeente, waren er geen zonden, dan had hij geen wonden. Daar word je stil van, of niet? Maar ook van dat andere worden we stil. De Heere spreekt ook over ontferming. De Heere spreekt ook over hereniging. En ze zien het niet. Gemeente, hoe waar is het dat het werk van de zaligmaker gebeurt zonder ons, voor ons. En met kerst dan kunnen we zingen. Komt, verwondert u hier mensen. Maar het is een lied, gemeente, dat kunnen we ook met Pasen zingen. Je staat rondom het kruis. In de laatste plaats zien we dat nog, gemeente. We mogen hoop hebben op zijn ontferming. Want de Heer Jezus spreekt, te midden van dat ontzaggelijke moment, toch over hereniging, toch over een weerzien. Na verstrooiing, nadat de herder is geslagen, na tranen, na bloed, na kruis, na graf, is er hereniging. Er is een God in de hemel. O, u aangevochten ziel, houd er rekening mee. Klamp u eraan vast, die alle tranen van de ogen zal afwissen. En er is een plaats in de hemel. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En hij is voorop gegaan. Hij gaat straks voorop naar Galilea. Maar dat is al een voorafschaduwing van dat hij voorop gaat voor zijn kerk naar de hemel. Naar het Vaderhuis met de vele woningen. Want hij zal heen gaan om voor hen plaats te bereiden. Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Gemeente, wat een machtig woord. Maar wat doen de discipelen? Wat doen dan die discipelen? Ze doen iets wat wij ook geneigd zijn om te doen. Wat dan nou? Ze zijn eigenlijk met hun gedachten nog helemaal bij dat eerste stukje van wat Jezus had gezegd. Namelijk, ze zullen worden verstrooid. Ze zullen de Heer Jezus verlaten. En ze zijn nog steeds met hun gedachten bij dat eerste stukje van de boodschap, namelijk dat ze niet staande kunnen blijven en dat ze straks als angsthazen zullen wegvluchten. En gemeente, hoe is dat nou met u? Hoe is het nou met jou? Herken je dat misschien? Dat eerste stukje van die boodschap, dat land wel, dat komt wel binnen. Ik ben een zondaar en kan in het Rijk van God niet komen, tenzij dat ik opnieuw geboren word. Maar nou dat tweede stukje, hoort u dat ook in de prediking of niet? Of zijn we net als die discipelen bezig met dat eerste stukje en dan vervolgens als reactie proberen we onszelf wat op te vijzelen? Probeer te zeggen, ja maar heren, ik doe het toch niet verkeerd. Of we maken ons wijs dat zo erg niet wezen kan als dat de Heer Jezus zegt. Dat als het erop aankomt, dan zullen we de naam van de Heer Jezus wel beleiden. En dat wij heus wel zullen blijven staan op de posten die de Heer ons heeft gegeven. En zo zijn we, gemeente, als God het niet verroet, elke dag bezig met onszelf. Bezig met onszelf. Maar lieve vriend, ik zeg het maar rechtstreeks, dat wordt helemaal niks. Wij moeten luisteren naar het tweede gedeelte van wat de Heere gezegd heeft. De vertroosting die de zaligmaker eraan toevoegt. De vertroosting die de discipelen niet eens meer hebben gehoord. Straks moeten die engelen bij dat graf, dat geopende graf, eraan te pas komen. En dan moeten die engelen, die discipelen, dat in herinnering geven. Hij zou u voorgaan naar Galilea, discipelen, weet u nog? En daar zult u hem zien, gelijk hij gezegd heeft. Gemeente, wat zijn dat zwaargeladen woorden? Als de Heer Jezus deze twee berichten laat horen, de ene kant de verloochening en de verstrooiing, en aan de andere kant dat Jezus zijn discipelen zal herenigen, dat Jezus zich over zijn discipelen zal ontfermen. Het zijn twee berichten die aanvankelijk niet te rijmen lijken. Want hoe kan het nou, als de Heere dan spreekt over dat ze hem in de steek zullen laten, hoe kan de Heere dan in één adem erover spreken dat hij zich over zulke mensen zal gaan ontfermen? Is dat dan geen wonderlijke zaak dat de Heere Jezus zijn discipelen ondanks dat niet zal verstoten? Ja, ze verstoten de Heere Jezus, kende de mens niet. En Johannes is gevlucht in de nacht. Maar Jezus verstoot zijn discipelen niet. Gemeente, dat is toch niet klein te krijgen, of wel? Gemeente, hoe vaak is het in ons persoonlijk leven niet zo dat dat woord van de Heere niet doordringt in ons hart? Hoe komt dat? Dat weet ik voor u natuurlijk niet, dat snapt u wel. Ik weet het voor de discipelen misschien wel. En misschien dat u zegt, ik herken het. Waarom horen ze de vertroosting niet? Omdat ze die vertroosting niet nodig hadden. Omdat ze toch wel van indruk waren dat ze bij Jezus zouden blijven. Hoe vaak gaat aan u en aan mij de vertroosting van het evangelie voorbij? Misschien hoort u het evangelie wel. Maar het zegt u niks. Kom niet binnen. Misschien, kunnen er tal van redenen voor zijn, maar misschien ook wel omdat u de ernst van uw situatie niet inziet. Gemeente, dat we zouden inzien dat als we er nog voor eigen rekening staan, als we er nog alleen voor staan, dat we niet staande zullen blijven, dat we alles wat we menen te hebben zullen verliezen. En als dat bij ons binnenkomt, gemeente, dan zullen we die troostwoorden van de Heer Jezus, dan niet met beide handen aangrijpen. De vraag is, horen wij het? Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Hoort u dat woordje voorgaan? Prachtig, hè? Dan zeg je, ja, we hebben een voorganger. Maar hij gaat voor. Wat doet een herder? Dat doet een herder. Die geslagen herder komt uiteindelijk als overwinnaar tevoorschijn uit de strijd. Maar dan heeft hij zijn kudde, zijn schapen wel geleid door het dal van de schaduw des doods. En dan zal het ten volle gelden, als ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. Nou, dan heb je nou die hereniging. Wat zou dat nou anders te betekenen hebben, gemeente, dan dit? Als hij van de aarde verhoogd zal zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de hemelvaart. Is hij gezeten aan de rechterhand van zijn hemelse vader? En kijk eens om u heen, in deze wereld. Overal wordt het evangelie gepredikt. Op dit ogenblik een grote opwekking gaande in Azië. Hoe meer de kerk verdrukt wordt, des te meer dat ze tegen de verdrukking ingroeit. Bijna geen plekjes op de aardbol meer te vinden waar het evangelie niet eerder is geweest. Als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. En er zijn er heel veel verschillende kerken, heel veel verschillende tradities, heel veel verschillende talen. Maar dit is het gemeenschappelijke punt. En daarin herkennen al die kinderen van God elkaar. Daar komen ze elkaar allemaal tegen. Waar dan? Rondom het kruis van Golgotha. Ik denk dat het ook niet alleen geldt in de zin dat als Jezus naar de hemel is gegaan, dat hij hen allen tot hen trekt, tot zich trekt. Maar dat het ook geldt voor de prediking. Het is mijn ervaring en het zal de uwe denk ik niet anders zijn, waarin de prediking Christus centraal staat en die gekruisigd, gemeente, dat is een boodschap, trekt mensen aan als een magneet. En preek over allerlei interessante dingen, randzaken, gemeente, je verliest je aandacht. En dan zien we, gemeente, waar de Christus in de prediking centraal staat, daar worden nou al die schapen getrokken. Als ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. Dat is een eenheid die zijn weerga niet kent. Dan zal God zijn alles en in allen. Dat kerkvergaderende werk, dat doet de Heere Jezus ten diepste zelf. Ik maak nog één punt, gemeente. Want we hebben het over de kerk. En we hebben het over de schapen en de discipelen. Zullen we daarbij Israël niet vergeten? Want feitelijk staat deze toezegging van de Heer Jezus voor een deel toch nog open. Want als ik nou het woord verstrooiing laat vallen, wat denkt u dan aan? De schapen zullen verstrooid worden. Dan denk ik aan de verstrooiing van Israël. Dan denk ik aan de diaspora van Israël. En we weten na 1948 dat de Heer begonnen is. Wie had dat ooit kunnen denken? Om zijn volk weer terug te brengen in het land der belofte. Net als dat dal van die dorre doodsbeenderen, weet u wel. Toen moest Ezechiël zeggen, zullen deze beenderen levend worden. Toen zei die Heer, gij weet het. En toen kwam er vlees op en er kwamen pezen op, zenuwen kwamen erop. Maar dan staat er nog iets bij. Maar er was nog geen geest in hen. Het waren, om zo maar te zeggen, alleen nog maar levenloze lichamen. Gemeente, dat laatste gaat ook gebeuren. Israël, ze zullen hem zien in welke ze gestoken hebben. En dan zal het zijn één kudde. En dan zal het zijn één herder. En nu is hij gezeten aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En nou is dit de vraag. We gaan eindigen, gemeente. Hij is de herder van zijn kerk. Maar willen jullie, wil jij, wilt u nou een schaap van zijn kudde zijn? Mag hij het voor het zeggen hebben in je leven? En als je nou misschien zegt, ik vind het een moeilijke vraag, ik durf er geen ja, ik durf er geen nee op te zeggen. Dan mag je het vandaag worden. Maar wacht niet te lang. Want alleen die schapen zijn er weide. Die zullen straks, tot in eeuwigheid, zijn eer, zijn lof verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw. Uw roem en uw onoverwinnelijke krachten. Bent u daarbij? Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 22, het eerste en ook het achtste en het zestiende vers, 22, 1, 8 en 16. Zoeken wij samen Gods aangezicht in gebed. Laat ons samen danken en bidden. Heer, het woord is ons bediend op deze morgen en we hebben in gedachten het gesprek mogen volgen dat u gevoerd hebt met uw discipelen. En Heere, het is een boodschap waar wij nooit aan kunnen wennen. Dat u de pers alleen getreden hebt en dat er niemand van de volken bij u was. Dat u het zonder ons doet en voor ons. Dat het genade is. Dat er niets van ons bij kan, niets van ons bij hoeft. En nu hebben we stilletjes mogen luisteren, Heere. En wij vragen u eerbiedig dat dit woord met ons meegaat naar huis. Dat dit woord ons nog bezighoudt. Dat dit woord ons nog stof geeft om over na te denken. Dat dit woord ons ook in relatie brengt tot ons eigen leven. En dat de vraag met ons meegaat, ben ik nu een schaap van Jezus' kudde of misschien wel niet? En Heere, dan hebben we ook te horen gekregen, als we een schaap van u zijn, dan wil dat niet zeggen dat we altijd evenveel zicht hebben op het werk van u, de Heere Jezus Christus. Dan wil dat niet zeggen dat we wel eens verstrikt kunnen zitten vanwege ons veraachtzamen van de stem van u. Dan wil dat niet zeggen dat we nooit meer dwaalziek zijn. Integendeel, we komen er juist achter dat we u meer dan ooit nodig hebben. Heren, en dan komen we tot u om u te bidden dat dit woord ook in de komende weken met ons meegaat. En dat wij die tweeledige boodschap mogen laten landen. Aan de ene kant dat waarschuwende woord van u, maar aan de andere kant ook dat troostrijke, want u stelt uw leven voor de schapen en het gaat heen zoals Psalm 23 het zegt. Ik zal in het huis des Heren blijven tot in lengte van dagen. Want u hebt uw bloed gestort en u hebt ons goden gekocht met uw bloed. Wat een wonder, Heren. Wij vragen u dat wij ook vanavond over dit wonder horen. En dat we, Heren, ook beseffen als we schapen zijn en als we dan deel uitmaken van de kudde. Heren, dat we dan als schapen bijeen horen. En dat we daarom ook vanavond bijeen zullen zijn in uw huis, om te horen wat u de herder tot ons te zeggen hebt. Gedenk aan deze gemeente met de predikanten, met de broeders van de kerk, van de kerkenraden. Gedenk ze, Heren, in al het ambtelijke werk dat ze hebben te verrichten. Maak het goed met uzelf. Bedien hen van omhoog. In de prediking, in het onderzoek van de schriften, in deze lijdenstijd, geef hen uw Heilige Geest. Wij bidden voor dominee Notch, voor zijn vrouw, voor zijn gezin, voor de gemeente waar hij deel van uitmaakt, waar hij leiding aan mag geven. Wil ook daar in Roemenië het woord ontvouwen, vele brengen aan uw voeten. Gedenk ook daar uw kerk. Wij bidden, Heren, voor allen die in moeite, in nood, lichamelijk of psychisch. Heren, ontfermt u zich en geef ons, als wij in zulke situaties hulp mogen bieden, woorden om te spreken, een geopend hart. Wil zo uw gemeente beschermen en bewaren. We bidden voor uw volk Israël. We hoorden van verstrooiing. En u bent naar de hemel gegaan en de kerk is verzameld geworden en uitgegaan, maar uw volk Israël, Heren, u hebt beloofd dat u het enige hoofd zult zijn over Israël en de volkeren. Maak ons daar deelgenoot van, Heren, want deze profetie is nog niet ten volle vervuld. Wil de verstrooiden weer bijeen vergaderen, Heere, en wil zo in het midden van de volkeren uw naam verheerlijken. Zo dragen we elkander aan u op, bidden voor zending en evangelisatiewerk. We bidden ook, Heere, voor de klassikale vergadering die aanstaande is. Wil daar aanwezig zijn en uw zegen schenken. Lieve Heere, zo dragen we elkander aan u op. Hoor ons, aanvaard onze dank in Jezus' naam in de vergeving van al onze zonden uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 79, het vierde en ook het zevende vers. 79, vers 4 en vers 7. verheft dan uw harten tot God, draagt met u de zegen des Heren, gaat dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.